Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan kandidaat J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Vanavond zal dominee M. Goudriaan uit Ede voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij en dit is de biddagcollecte. Aan de uitgang is de deurcollecte eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van de afgelopen zondag voor het binnenlands diaconaat heeft opgebracht €132,90, waarvoor hartelijk dank. Zondag 12 maart, derde Lijdenszondag, open voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal in Stiavelin en 's avonds om 7 uur dominee M. van Kooten uit Elspeet in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en vandaag is er geen voorzang.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkaar van Psalm 67 en daarvan dan het derde vers. De volken zullen, Heere, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Psalm 67 en daarvan het derde vers.
Thank you.
beleiden we op deze middagmorgen dat wat de kerk in de catechismus over het gebed heeft opgenomen. Wat, en dat is dan zondag 45, vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. En zingen we dan in antwoord daarop met elkaar: de algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed, uit Psalm 67, het eerste vers. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Koningen. En uit dat Bijbelboek lezen we dan van hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 19. 2 Koningen 5, de verzen 1 tot en met 19. En daar luidt het heilig en onfeilbaar woord van God al dus. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: Zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: Was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor het aangezicht en zeide: Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: Zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Laten we dan nu voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heren zoeken. In ons gebed laten we bidden. Heren, want dat is toch een van de belangrijke dingen waar we deze morgen voor samengekomen zijn. Om tot u te naderen. Tot u de God van Israël. Tot u de God die er is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoog verheven. Heerlijk in uzelf, almachtig en alwetend. En Heere, nochtans toch ziet u neer op deze aarde en hoort u naar mensen. Geneest u en redt u. Dat is uw barmhartigheid en dat is uw gunst. Want Heer, als u in het recht zou treden, dan kunnen we voor dat heilig aangezicht van u niet bestaan met wie wij zijn en met wat we doen. Want we hebben vanochtend niet uw wet gehoord, maar we hebben beleden aangaande het gebed. En dan moeten we het u ook belijden, Heere. Hoe ons bidden nou in werkelijkheid is. U weet dat. U kent ons. En dan weet u ook van ons, van onze biddeloosheid. En dan weet u ook dat we zo op onszelf aanbidden. En dat we zo met onszelf bezig zijn. En hoe wij willen dat het zal gaan. En daarom ook deze ochtend bidden we u, Heere, vergeeft u ons. En bekeert u ons. En leert u ons toch bidden. Leer ons u te zien. U te verheerlijken. Het alles in uw handen te geven. Uw wil geschieden. En het dan toch alles aan u voorleggen. Alles wat ons bezwaart. Alles wat ons verheugt. Belijdende wie we zijn. En Heere, u weet het toch wel. Maar we belijden het u en we bidden u. Wees ons toch genadig en kom toch met uw geest om onze harten te openen. En onze monden te openen. En om u dan zo aan te lopen. Ook deze ochtend. Als we u bidden voor gewas en arbeid. Om een zegen over het werk van onze handen. Als we u bidden of alles op het land weer mag groeien en bloeien. Als we u bidden of u de veestapel wilt zegenen. En daarin ons wilt helpen. Moet het u beleiden dat we denken zo allemaal in eigen hand te hebben. Met al onze middelen en alles wat we kunnen en kennen. Maar als u de wasdom niet geeft, dan wordt het niet zeer. En daarom bidden we u erom. En dan niet alleen hier, maar zegent u het over de hele wereld. Dat er geen honger is. Ja, Heere, dat er alleen nog maar honger en dorst is naar u en naar uw gerechtigheid. Maar dat er eten en drinken is. U geeft het ons in overvloed, maar Heere, dat dat ons nou aan u verbindt. Weest u ons daarin nabij. En Heere, zegen ons dan ook met het ware brood des levens, met uw woord. Laat de verkondiging van uw woord ook aan deze plaats, ook in deze gemeente doorgaan. U hebt dat gegeven zondag aan zondag. En we bidden u, laat dat ook in het volgende seizoen, in het komende seizoen gebeuren. En geef dan ook daarin het werk van uw geest. Zodat de woorden klinken, zodat uw woord klinkt en dat het onze harten raakt. Dat het ons wat te zeggen heeft. Dat het ons aanspreekt. Dat het ons laat zien wie wij zijn. Maar ook wie u bent en dat we u nodig hebben. En dat we dan zo met u leven, al de dagen van ons leven. Heren, ook daarin zijn we van u afhankelijk. Geeft u dat hier, geeft u dat in het geheel van deze gemeente. Alle kerken in dit dorp, in ons land en daarbuiten. Het lijkt er wel op alsof in ons land de kerk steeds leger wordt. En daar lijkt het niet alleen op, dat is zomaar. Heren, keert u dan weder. Kom toch ook daarin met uw geest en laat uw woord uitgaan en laat het vrucht dragen. En breng mensen toch onder de bediening van uw woord. En doet u dat wereldwijd. Al het werk dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden, zegent u het. Als dan de verkiezingen ook weer aanstaande zijn, dan bidden we u, maakt u het wel, Heren. En dan hoeft u niet voor te rekenen hoe dat is en hoe dat gaan zal, maar geeft u het dan. Dat we met de belijdenis een stil en gerust leven mogen leiden rondom uw woord. En dat uw inzettingen niet verder worden afgebroken. Geef toch een terugkeer tot u de levende God. Geeft u dat ook in de gezinnen, geeft u dat in onze huizen. Wie we ook zijn. Als de kinderen opgevoed worden. Ook daarin is toch wel in het bijzonder uw zegen nodig en wijsheid. Om ook in 2017 vanuit uw woord voor te gaan. De weg van dit leven. Als we alleen zijn, weduwe, wedunaren, ook dan hebben we u nodig. Er is toch niets in ons leven, Heren, dat we zonder u kunnen en buiten u. En daarom wees ons toch alle nabij en in alle omstandigheden leer ons dan te zien op u. U maar aan te roepen, u maar nodig te hebben. Omdat u God bent die in nood helpt. Ook zieken, misschien wel ernstig zieken. Als we ouder worden, ons afvragen of we nog wel alleen thuis kunnen wonen. Heere, geeft u ons toch het zicht op het toekomende leven. Een verlangen om bij u te zijn, om daar dan uw eeuwig toe te brengen, de lof en de aanbidding. Daarvoor is het toch nodig dat we u hier hebben leren kennen. Werkt u dat dan of versterkt u dat, Heren? En in de tussentijd hebben we ons werk te doen. En bidden we om uw zegen. In de tussentijd zitten we op school. En hebben we ook daar u nodig. Ook als er examens gedaan moeten worden. Wat kan er al niet zijn, Heren? Welke vragen kunnen er in ons leven zijn, welke weg we hebben te gaan of iets wel of niet moeten doen, leidt u ons daar dan in. En doe ons nou maar achter u aangaan en doe ons nou maar zien op het lam. Zijn bloed is gestort tot vergeving van de zonde. Maar Heren, vanwege het offer dat hij heeft gebracht, kunnen wij toch ook ons leven leiden. Gaat u met uw heiligt voor. Heren, we hebben u zoveel te vragen. We moeten het u belijden dat we niks te bieden hebben. En daarom zien we alleen op u en verwachten we het nou alleen van u. En zien we op hem die daar hing aan het kruis. Die nu gezeten is aan uw rechterhand. En die daar bidt. En we bidden u om de werking van de geest. Want ook de geest bidt. En Heren, Laat het dan zo zijn dat we een biddend leven hebben in alle dingen. En dat is niet alleen als we onze ogen sluiten, maar gewoon op alle momenten. Telkens maar vragen, Heer, wat wilt u dat we doen zullen? En dat we een lovend leven hebben. En dat we een beleidend leven hebben van wie we nou zijn als we op onszelf zien. En dan zo door te gaan en voor te gaan, ziende op u. Heere, doet u het om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan met elkaar zingen van Psalm 145, de versen 2 en 3. Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Dat is het tweede vers en de derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Dat is inleiding op de prediking, de versen 2 en 3 van Psalm 145. Laten we nou hopen dat dat nooit gebeurt, maar stel je voor, het is oorlog. En Nederland wordt aangevallen en het dreigt niet goed af te lopen. Want de vijanden die dringen steeds verder ons land in. Iedere keer een stukje verder. Groningen, Friesland, Drenthe zijn al bezet. Duitsland ook. Alleen Overijssel nog niet. Friezenveen dus ook niet. Althans, niet echt. Want af en toe komen er 's nachts wel vijandelijke soldaten, ook in deze omgeving, 's nachts in het donker. En dan roven ze alles wat los en vast zit, dat nemen ze mee, alles wat ze kunnen gebruiken. En als het uitkomt, dan slepen ze ook mensen mee, kinderen zelfs. En die spullen en die mensen en die kinderen, die nemen ze mee naar hun eigen land ver weg. En zo zijn Martijn en Anne Fleur daar ook meegenomen en gekomen in dat verre land, ver van huis. Ver bij iedereen vandaan. En dan hoef ik u niet te zeggen hoe ellendig ze daaraan toe zijn, hoe verdrietig ze daar zijn. En straks zullen we ze nog wel meer van ze horen. Want gemeente Gods Woord wordt u deze morgen op de biddag van 2017 bediend aan de hand van het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. 2 Koningen 5, de versen 1 tot 19. En daarin loopt het dan uit op die belijdenis in het 15e vers. Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nou, ons tekstgedeelte dat staat in het Oude Testament, in het boek 2 Koningen. En die beide koningenboeken, in Koningen 1 en 2, wordt de geschiedenis van Israël beschreven. En het gaat dan om de tijd vanaf de regering van koning Salomo en van de andere koningen van Israël en Juda die na hem gekomen zijn. En dat gebeurt in een geregelde volgorde, in de volgorde van de tijd, chronologisch. En die geschiedenissen die worden eigenlijk over het algemeen vanuit één gezichtspunt beschreven. Want de schrijver die let er nou met name op hoe nou de houding van de koning en van het volk is ten opzichte van de Here, ten opzichte van de dienst aan God. Hoe staat men tegenover hem? Je weet dat waarschijnlijk wel. Telkens staat er dan van een koning en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Of, en dat is dan de positieve kant, of hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Nou, dat is tijdens het Bijbellezen misschien aan tafel wel opgevallen. Dan komt dat telkens terug. Daar met zo'n zin wordt dan telkens zo'n regeerperiode afgesloten. En op die manier klinkt dus ook in het koningenboek de boodschap van gehoorzaamheid en zegen, maar ook van ontrouw en ondergang, van zonde en genade, van oordeel en van behoud. Nou dan, 2 Koningen, dat begint dan met de hemelvaart van Elia. En dan wordt Elisa, de profeet waar het in ons hoofdstuk ook over gaat, die wordt zijn opvolger. Die wordt dan met de mantel van Elia bekleed. Er komen ook wonderen aan de orde in het 4e hoofdstuk. De olie van een weduwe die niet opraakt. Een jongen die weer levend wordt gemaakt. Bitter eten dat goed gemaakt wordt. 100 profeten worden gevoed met 20 broden. En dan volgt dus in ons gedeelte, in wat we gelezen hebben met elkaar, dat de Syriërs Israël binnenvallen. En uit het verdere vervolg van 2 Koningen blijkt dat die strijd met die Syriërs, dat die telkens doorgaat. En ook dat Elisa dus nog meer wonderen verricht. En dan uiteindelijk is het zo dat Israël wordt weggevoerd naar Assyrië. En nog weer later, dan wordt ook Juda weggevoerd. Ook Juda gaat dan in ballingschap, maar dan naar Babel. En zo wordt in die beide koningenboeken telkens opgeroepen tot bezinning, tot bekering. Want ondanks alles wat er gebeurt en hoe men zich gedraagt en wat men doet en wat men nalaat, er blijft hoop op herstel voor Israël en ook voor Juda. Want de Messias die wordt nog verwacht. En als het dan dus met name gaat over Israël en over Juda, dan is er toch ook telkens weer zomaar ineens aandacht voor heidenvolken. Ook die komen in het vizier en dat gebeurt dus ook in ons tekstgedeelte. En dan gaat het vanmorgen over drie personen en hun gebed. Want het is immers biddag. Gaat het eerst over Naaman, die krijgsoverste. Maar bidt hij eigenlijk wel? Dat is nog maar de vraag. Vervolgens gaat het over een Joods meisje. Haar naam kennen we niet. En weten we wel wat zij bidt? En het gaat over de profeet, over Elisa. Over Elisa en zijn gebed. Nou, we beginnen dus met Naaman. Die naam betekent zoiets als de liefelijke. Hij is aangenaam, vriendelijk, goed. Althans, dat zegt zijn naam. Nou, dat komt dan straks toch wel terug. Die naam Naaman, die komt ook wel elders in de Bijbel voor. Een zoon van Benjamin, die met Jacob optrekt naar Egypte, die heet bijvoorbeeld ook zo. En ook in het boek Numeri wordt iemand met die naam genoemd. Een heel geslacht is dat zelfs. Het geslacht der Naamieten. Dus Naaman, dat is niet alleen een buitenlandse naam. Nou, dat is die krijgsoverste, dat is die generaal, dat is die Naaman. Uit ons tekstgedeelte is dat wel. Hij is wel een buitenlander, een Syriër. En hij is krijgsoverste, legeroverste, bevelhebber, een hoge militair. En hij is in dienst van de koning van Syrië, van Aram, staat er heel letterlijk in het Hebreeuws. Nou, Syrië, dat is voor ons toch ook nogal iets actueels geworden. Dat land dat daar ligt, net wat boven Israël, ook wel aan de Middellandse Zee, maar dat gaat dan verder het binnenland in, met Damascus als hoofdstad. Ook daarover horen we nog wel eens. Syrië, letterlijk dus Aram. En dat is de naam eigenlijk voor allerlei volken die daar wonen. Stammen. En ook dat weten we wel uit de Bijbel van Betuel, de vader van Rebekka en van Laman. Dat waren Syriërs of Arameërs. En ook in Deuteronomium staat er van Jacob dat hij zo wordt genoemd omdat hij daar gewoond heeft in Paddan Aram. Hij wordt zelfs een bedorven Syriër genoemd in onze Statenvertaling, een zwervende Syriër. En ze stammen allemaal af van Sem, een van de zonen van Noach. Dat Aramees, die stammen die spreken ook een taal, het Aramees. En dat is dus ook een taal die in de tijd van de Bijbel werd gesproken. En ook in de tijd van de Heer Jezus. En een deel van het boek Daniël, dat is ook in het Aramees geschreven. Maar men heeft dus met elkaar te maken, maar er is ook heel veel strijd geweest. Strijd tussen de Syriërs, de Arameërs en tussen de Joden. Nou, dat blijkt dus ook wel uit ons teksthoofdstuk. En het is uiteindelijk David gelukt om de Syriërs te overwinnen. Maar dat is eigenlijk dus maar voor een hele korte tijd geweest, want in onze geschiedenis is dat alweer voorbij. Nou, die Naaman staat in vers 1, dat was een groot man. Een geziene man. Bij zijn heer, bij de koning van Syrië. En waarom dan? Nou, omdat hij voor de overwinning heeft gezorgd. Althans, zo ziet die koning ziet dat. De Bijbel die ziet dat anders. Want in datzelfde eerste vers staat dat de Heere door hem, door Naaman de Syriërs, verlossing heeft gegeven. God heeft Naaman gebruikt om de Syriërs in de oorlog te laten winnen. Maar goed, ook de Bijbel noemt Naaman een strijdbaar held. Nou, misschien zijn er wel kinderen die weten wie er nog meer zo wordt genoemd. Wie wordt er nou in de Bijbel ook een strijdbaar held genoemd? Gideon. Ja, ook een strijdbaar held. Nou, naar Aman ook. Doch, maar melaats. Dat is dus wel de tragiek van zijn leven. Een voorname generaal van hoog aanzien gewaardeerd, maar ziek. Melaats. Niet zomaar een ziekte, maar een soort huisziekte. En wat huidziekte, wat dat nou precies geweest is, dat is moeilijk te zeggen. Er zijn wel vertalingen die vertalen dat met lepra. Maar het schijnt toch echt wel wat anders geweest te zijn. Sommige vertalen het met huidvraat. Nou, wat dat dan is, dat lijkt me nou toch ook niet echt gelijk duidelijk. Maar het is een ziekte die in ieder geval de huid aantast. Maar wat nog erger is, ook het zenuwstelsel. En in de Bijbel komt dat heel veel voor. En in Leviticus staan er dan allerlei voorschriften waaraan je je moet houden. Als je die ziekte hebt, dat je dan onrein bent en dat je dan een afgezonderd leven moet leiden. Je mag ook niet thuis wonen, je mag niet naar de tempel. En als je denkt dat je genezen bent, dan is daar een officiële procedure voor. Om dan nou vast te stellen of dat werkelijk zo is, dan moet je je aan de priester laten zien. Nou, blijkt dat er in Syrië toch wat andere regels gelden, want deze man die kan dus gewoon op reis gaan. Maar natuurlijk stempelt die ziekte het leven van die man, zeker door die aantasting van dat zenuwstelsel, zoals dat ook bij ons is. Als je een ernstige ziekte hebt, dan stempelt dat je leven, dan ben je daarmee bezet. Nou, en als we dan naar het tweede vers kijken van ons teksthoofdstuk, dan moet je nog maar even denken aan die twee kinderen waar ik mee begon. Die Martijn en die Anne Fleur, want dan staat er, nou waren er benden uit Syrië getogen en die hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Dus die Syrische benden die hadden dat meisje op die strooptocht meegesleurd naar hun eigen land, net zoals dat dus in mijn voorbeeld gebeurde. En zoals dat tot op de dag van vandaag gebeurt. En zoals dat in het verleden dus ook heel veel gebeurd is. Niet een verhaaltje, maar werkelijkheid. De kinderen worden weggesleurd en meegenomen naar een heel ander land, ver bij de vader en moeder vandaan. De Bijbel noemt daar wel meer voorbeelden van. Jozef, maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan Daniel. En dus ook dat meisje hier in ons Bijbelgedeelte. En dat meisje, dat is de tweede persoon waar het vanmorgen over gaat. Want in dat gezin waar ze gekomen is, ja, daar hoort ze dan natuurlijk ook van de ziekte van die heer van dat huis, dat die melaats is. En wat zou dat meisje nou denken? Die zit daar zonder vader, moeder, zonder broertjes en zusjes, daar in dat huis. Moet daar werken. Ongelukkig en verdrietig. En nou is die, laat ik het maar zo zeggen, nou is die baas ziek. Die generaal van dat leger die haar heeft meegesleurd. Nou, wat zou jij denken als je dat zou horen? Wat zou u denken? Wat zou ik denken? Nou ja, net goed toch? Eigen schuld. Dat heb je ervan. Als je zo doet, dan zal God je wel straffen. Nou, zo denkt dat meisje dus niet. Want als ze daar in dat huis dat verdriet ziet dat daar is, dan krijgt ze medelijden. En dan zegt ze tegen die mevrouw, dat staat dan in het derde vers, ze zegt tot haar vrouwen, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontlenigen. Was die nou maar bij die profeet in mijn vaderland, nou dan zou Elisa, want zo heet die profeet, die zou hem wel beter maken, die zou zijn melaatsheid wegnemen. Hoor je dat? Dat is haar reactie. Kijk, en dat meisje, dat brengt daar dus in de praktijk wat de Heer Jezus later zal zeggen. Heb nou uw vijanden lief. En dat is toch wel bijzonder, want dat kind is dus al heel jong weggevoerd. Maar op een of andere manier heeft ze dat van huis uit meegekregen. Dat weet ze, dat er één is die kan helpen. Dat de Heere, de God van Israël, machtig is, dat die almachtig is. En dat Elisa zijn profeet is, dat heeft ze thuis gehoord. En dat heeft ze niet alleen gehoord, maar dat heeft ze ook aanvaard. En nog weer een stap verder, dat gaat nog dieper, ze spreekt daar ook van tegen die vijanden. Ziet u hoe belangrijk het is waarin kinderen nou worden opgevoed? En wat ook kleine kinderen al meenemen, want dit zal die moeder en dit zal die vader echt niet op die manier hebben gezegd, van als er nou in het buitenland is iemand ziek wordt, nou ja, enzovoort, nee. Dat is doorgedrongen, dat God almachtig is. Dat heeft ze uit de opvoeding meegekregen, dat heeft ze leren aanvaarden. En ze moet daar ook zeker van geweest zijn. Want anders dan ga je dat toch niet zeggen, dat die profeten van zijn meelaatsheid zou gaan ontledigen. Kijk, en omdat ik gezegd heb dat het vanmorgen gaat ook over het gebed van dat meisje, haal ik dan ook aan wat er nou in het Nieuwe Testament staat, waar de Heer Jezus dan zegt, hebt u vijanden lief, dan staat daarbij, zegen die u vervloeken, doe wel degene die u haten, bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Voor de Heer Jezus hoort dat dus allemaal bij elkaar, je vijanden liefhebben, zegenen die je vervloeken, goed doen aan degene die je haten, en bidden voor degene die je geweld doen en vervolgen. En omdat dat nou voor de Heer Jezus bij elkaar hoort, zeg ik, dan zal dat meisje daar ook gebeden hebben. Gebeden voor degene die haar geweld hebben aangedaan en haar vervolgen. En dat is dus de eerste les van deze biddagmorgen hier in de kerk. Bidden ook voor je vijanden. En dat meisje dat doet, dat heeft er misschien ook wel mee te maken met het feit dat die Naaman is zoals die heet. Want ik zei al, hij heet zoiets als aangenaam, vriendelijk, goed, liefelijk. En ook daarvan zal ze iets gemerkt hebben, ondanks wat haar nou is aangedaan. Nou ja, kijk, nou was het in die tijd niet mogelijk voor zo'n meisje om dan natuurlijk naar die generaal te gaan en hem direct aan te spreken. En daarom gaat dat via die vrouw voor wie ze werkt. En die geeft het op haar manier ook wel weer door. En op een of andere manier wordt er aan die boodschap van dat meisje zoveel waarde gehecht, dat men er gevolg aan geeft. Dat wordt niet afgedaan als kinderpraat. Nee, men gaat daarmee verder. Kijk, en hoe komt dat meisje nou op die gedachte dat Elisa wel zou kunnen genezen? De Heer Jezus die zegt later in de synagogen in Nazareth dat er vele melaatsen in Israël waren en geen van hen werd gereinigd dan Naaman. Dus het was nou niet echt gebruikelijk dat Elisa daar of andere profeten dat die melaatsen geneesden. En toch geloofde dat meisje dat hij dat zou kunnen, onvoorwaardelijk, met een kinderlijk geloof. En ik zei al, ze sprak daar ook van, in een vreemd huis, in een ver land. En ik heb er net al Daniël genoemd en ik heb Jozef al genoemd en van die jongens geldt eigenlijk hetzelfde. O, die spreken van de God van Israël. En zijn die kinderen, zijn die jongens ook daarin ons nou niet ten voorbeeld? Is dat nou niet de tweede les? Om goed te spreken van God in een ver land, en daar hoeven wij dan niet in het buitenland voor te zijn, maar bij de mensen om je heen. Nou, en dan gaat die boodschap, die wordt dus doorgegeven. aan die koning, vers 4, of aan die generaal, vers 4. Die koning die laat zich dan ook vervolgens weer overtuigen. Van dat meisje horen we verder niet meer, ze wordt niet meer genoemd. Maar op grond van de woorden van de Heer Jezus weten we dat ze zal zijn blijven bidden voor de genezing van haar Heer. Nou, en dan die koning, die neemt die woorden in die zin wel serieus, maar hij wendt zich niet tot de profeet. Nee, hij wendt zich tot zijn collega koning, tot koning Joram, die wordt ingeschakeld. Joram, Yahweh is hoog, betekent zijn naam. Maar ondanks dat, ondanks die naam, gaat hij zijn eigen weg. En er staat van hem dat hij doet wat kwaad was in de ogen des Heren. Bij hem komen namen en daden niet overeen. En die krijgt dan een brief van de koning van Syrië. En dat wordt eigenlijk opgevat als een opdracht in de zin van, nou moet jij, koning van Israël, moeten ervoor gaan zorgen dat mijn generaal weer beter wordt. Dat hoef je niet voor niks te doen, dat hoeft niet gratis te gebeuren. Er wordt een royale beloning uitgeloofd, klederen, zilver en goud. En daarmee wordt het eigenlijk een hele belangrijke zaak tussen twee koningen. En die koning van Israël die schrikt daarvan. Zozeer dat hij zijn klederen scheurt. Dat is een teken van rouw of van schrik. Met de buitenkant laat je zien dat er iets aan de binnenkant aan de hand is. En hij roept het eigenlijk een soort vertwijfeld uit. Ben ik dan God? Ik kan toch geen doden levend maken? Waarom wordt nou zo'n man tot mij gezonden? Nou ja, op zichzelf heeft hij daarmee wel gelijk, want hij beschikt niet over leven en dood, inderdaad. Maar ten diepste is hij natuurlijk bang gewoon voor zijn eigen positie, voor zijn eigen hachje. En dan zegt hij het ook, die koning van Syrië, die is er eigenlijk alleen maar op uit. Hij zoekt een aanleiding om mij de schuld te geven en hij is gewoon uit op een conflict. Als het mij niet lukt om die generaal beter te maken, nou dan verklaart hij mij de oorlog. En dat loopt hoog op, dat wordt zelfs buiten het paleis bekend dat dat gebeurd is, dat de koning zijn kleren heeft gescheurd omdat hij in de problemen zit. En dat hoort dan ook Elisa. God helpt. Dat betekent zijn naam. En hij is de derde persoon van vanmorgen. En als hij dan van die problemen hoort van de koning, dan stuurt hij een boodschapper. Misschien is dat Gehazi wel. En dan zegt hij, nou koning, waarom hebt u nou uw klederen gescheurd? Dat was niet nodig geweest. Want in plaats daarvan had u nou beter de Heere om raad kunnen vragen. Maar goed, stuur die generaal nou maar naar mij toe. Want dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Koningen die blijken daar niet over na te denken, die zijn druk met zichzelf bezig. Maar er is een profeet, een door God gezonde profeet en dat weet Joram echt wel. Want Jozefat heeft het hem al gezegd. Als er dan de vraag gesteld wordt, is hier geen profeet des Heren dat wij door hem de Heren vragen mochten. Dan wordt er gezegd, hier is Elisa de zoon van Safat die water op Elisa's handen goot. En dan helpt Elisa. Ondanks Joram, de koning van Israël, dat doet hij dan voor Jozefat, de koning van Juda. Nou, en die boodschap die komt door, want dan gaat Naaman met zijn paard en zijn wagens gaat hij naar het huis van Elisa. Nou, zie je het al voor je, dat toch wel wat simpele huis van de profeet Elisa. En daar verschijnt dat gevolg van Naaman, met paard en wagen, volle bepakking, die geschenken. Personeel, hier is de generaal van de koning van Syrië, klinkt het. En dan de reactie van Elisa, hij doet niet eens de deur open. Hij stuurt een bode, hij gaat niet eens naar buiten toe. Een bode met de opdracht, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan... En uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. Dompel je nou 7 maal in de Jordaan en dan ben je weer gezond, dan ben je weer beter. Waarom gaat Elisa nou niet zelf naar de deur? Nou, waarschijnlijk om te laten zien dat het niet van hem afhankelijk is, dat hij niet de geneesheer is, maar dat dat de Heere is. En dat heeft ook te maken met die opdracht die generaal krijgt. Hij moet zich 7 maal wassen in de Jordaan. Nou, dat kan echt niet de oorzaak van de genezing zijn. Dat is alleen maar het teken. Want alleen de kracht van God die geneest. God geneest en niet dat water. 7 keer het teken van de volheid, ook weer iets symbolisch. Dat verwijst naar het volkomene dat alleen God kan genezing geven. En dat alles laat ook zien dat God geneest. Dat zal later blijken naar lichaam en ziel. Maar goed, die opdracht die Naaman daar nou krijgt, nou ja, die bevalt hem niet. Die profeet komt niet naar buiten en hij moet zich gaan wassen in de Jordaan. Hij wordt toornig. Heel kwaad en hij wil weggaan. Gaat totaal anders dan dat hij gedacht had. Want in vers 11 staat er dat hij had gedacht dat die profeet die zal daar naar buiten komen. En die zal staan in de naam des Heren. Die zal daar staan in de naam des Heren aanroepen. En dan zal hij met zijn hand over die zieke plaatsen strijken. En dan zal zo die meelaatsheid worden weggenomen. En dan zegt hij, ja, wassen in de Jordaan, er zijn bij ons in Damascus zijn er ook rivieren, Abana en Farpar. Nou, daar had ik me dan ook wel in kunnen wassen. Want die Jordaan, nou, die haalt het niet bij die rivieren bij ons thuis. Ik ben beledigd, ik ga naar huis. Keer om en terug, dat is een bevel. Van bidden blijkt er dus niets bij deze man. Hij lijkt meer te vertrouwen op zijn geld en op zijn macht. En eigenlijk zien we bij hem dus eigenlijk nog alleen maar ongeloof. Maar dan komen zijn knechten en die gaan hem ompraten. Die gaan hem een vraag stellen. Kijk maar in vers 13, dat kan daar dus. Die kunnen tegen die man gewoon praten. Mijn vader, zeggen ze, als die profeet nou iets heel bijzonders had opgedragen, dan zou hij het gedaan hebben. En nu heeft hij alleen maar gevraagd, was u en gezult rein zijn, en dan doe je het niet. Als het moeilijk was geweest, wel, ingewikkeld, maar nu u iets simpels wordt gevraagd, dan doe je het niet. Vader, zeggen ze tegen die man. Ook daaruit blijkt weer dat zijn naam en hoe die is overeenkomen. Ze hebben hem lief. En ze hopen er ook op dat hij weer genezen wordt. En dan luistert die man ook. Hij luistert naar wat zijn knechten, wat zijn personeel zegt. Hij klimt af in het water. Hij doopt zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Daar zal iedereen toch naar gekeken hebben toen hij dan uit dat water omhoog kwam. Wat zal er nou gebeurd zijn? Want ja, je kan wel eens wat zeggen. En Elisa thuis, wat zal die gedacht hebben? Want die heeft ook grote woorden gesproken. De man zal weten dat er een profeet in Israël is. En hij zal rein zijn. Woorden van een rotsvast geloof. Maar zal het nou ook gebeuren? En wat zal Elisa daarom in die tussentijd nou thuis hebben gedaan? Nou, dan zeg ik u, die heeft gebeden. En hoe ik dat weet, staat dat dan daar in de Bijbel? Nee, dat staat hier niet. Maar op andere plaatsen staat dat er wel. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Elisa en die Tsunamitische vrouw. Als dat zoontje is gestorven, dan gaat Elisa daar naartoe. En dan sluit hij de deur en dan bidt hij tot de Heere. En als die jongen dan 7 maal niest, dan doet hij zijn ogen open, maar Elisa bidt daar dus. En als later de Syriërs opnieuw oorlog gaan voeren met Israël en de stad omsingelen waar Elisa is, met zijn knecht. En als die knecht dan vraagt, wat moeten we nou doen? Dan zegt Elisa, vrees niet, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. En dan bidt Elisa tot God, Heere, open toch de ogen van mijn knecht. En even later bidt diezelfde Elisa de Heer en zei: sla toch dit volk met verblindheden. Dus telkens als er wat aan de hand is, dan lezen we in de schrift dat Elisa bidt. En daarom zal hij dat ook nu gedaan hebben. En dat is dan ook de derde les voor ons deze morgen. Altijd bidden. Wat er nou ook in uw leven aan de hand is, wat er in jouw leven aan de hand is, waar het om gaat, bid tot God. En is dat gebed van Elisa nou verhoord? Ja, dat wonder, dat is geschied, dat hebben we gelezen daarnet. Hij wordt rein, hij heeft het huid, een huid als van een jongetje. En dan is niet alleen hij gelukkig, maar ook die dienaren. En dan gaan ze terug naar Elisa. Nou, daarin lijkt dan die Naaman op die genezen Melaatse Samaritaan. Die komt ook bij de Heer Jezus terug met grote stemmen God verheerlijkende en hem dankende. Dat doen die andere negen niet. Naaman gaat terug, maar niet om God te verheerlijken en God te danken, maar om te betalen. En dan komt Elisa wel naar buiten en dan zegt Naaman: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Dat is een belijdenis geworden. Een belijdenis naar het eerste gebod: gezult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat belijdt nou die heidense man. En dan wil die een geschenk geven. Hij had van alles meegebracht. Maar dat weigert Elisa dan om aan te nemen. Zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme, ik doe dat echt niet. Als ik dat zou doen, zegt Elisa, nou dan mag God mij wel straffen. En hoewel Naaman dan aanhoudt, Elisa die blijft weigeren. Hij wil voorkomen dat heidenen denken dat je met goud en zilver God kunt omkopen. Dat je de Heere kunt dienen met geld en goed. God is niet om te kopen. Hij is geen afgod die tevreden gesteld moet worden. Het gaat niet om het offer dat ik breng. Het gaat ook niet om de tranen die ik pleng. Maar het gaat om het bloed door hem gestort, door Gods zoon gestort. En daarom nog een les. Wat God ons geeft, alles wat we krijgen, wat we om hem vragen, dat is niet voor geld te koop. Nou, en dan kan Naaman niets anders doen dan accepteren dat Elisa echt geen geschenk aanneemt. Maar dan heeft hij nog wel twee dingen. Eerst zegt hij van laat nou toch, vers 17, laat nou toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar alleen aan de Heere. Als u nou geen geschenk wil hebben, nou geef me dan een aantal zakken met grond. Zoveel aarde als twee muildieren, als twee ezels kunnen dragen. En met die grond wil dan die Naaman daar in Syrië een altaar maken waarop hij nou de God van Israël gaat offeren. Want, zegt hij, uw knecht die zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar alleen aan de Heere. Ook weer het eerste gebod dus. En op die manier blijkt dus dat er in het leven van die man nog wat anders is gebeurd. Hij is niet alleen genezen. Genezen van zijn melaatsheid, maar hij is ook genezen van het dienen van afgoden. Hij wil alleen nog maar de Heere, de God van Israël, offeren. En nou is het vanmorgen toch wel het heel bijzondere dat God hem dat God nou dat in zijn leven heeft gewerkt, zonder dat die man daarom gebeden heeft. We lezen niet dat hij gebeden heeft om genezing. Dat hebben dat meisje en dat hebben Elisa gedaan. Maar van hem blijkt daar niets. En het is ook heel zeker dat hij niet vooraf heeft gevraagd: Heere, mag ik nou u gaan dienen? En toch gebeurt het. En dan gebeurt er nog iets, dat is het tweede. En daarom gaat hij de Heere wel vragen, dan gaat hij wel bidden. Want hij gaat bidden om vergeving. Vergeving als die nou weer terug zal zijn in Syrië en daar met de koning naar het huis van de afgod Rimmon zal gaan. Want dan zegt hij, en ik zeg dat dan nu maar met mijn eigen woorden, als ze daar in Syrië zijn, dan weet hij dat al, hoe zal dat dan gaan? Dan moet hij met de koning mee, want hij is immers zijn knecht, zijn dienaar. En dan leunt die koning, dat is waarschijnlijk dan al een oudere man, die leunt daar op de arm van de Aman en zo gaan ze daar naar die afgodentempel toe. Ja, en ik moet dat eigenlijk wel doen, zegt Naaman. En dan gaat die koning daar, gaat zich daar neerbuigen. Maar ik buig me dan niet meer neer om die afgod te aanbidden of eer te bewijzen. Ik doe dat alleen nog maar om die koning te helpen. Nou ja, misschien vindt u het wel een beetje apart hoor. Ja, kan dat nou? Kan je nou met je baas meegaan? Nou ja, ik zeg er maar dit van, die man heeft ook niet alles op één dag geleerd. En het was niet in een tijd waarin je zomaar van baan kon veranderen. Een koning had absoluut gezag. En ik moet dan ook denken aan die kameling uit Moreland, als die gedoopt is en naar huis gaat, dan reist hij zijn weg met blijdschap. Maar hoe zal dat nou thuis zijn gegaan als hij daar weer in die heidense omgeving is gekomen? Nou, Elisa die gaat daar helemaal niet op in. Die spreekt geen woord van goedkeuring of van afkeuring. Die zegt, ga nou in vrede. Hij wenst die man de zegen van de Heere toe. En daarmee en op die manier gaat hij dus terug naar Syrië. Hij is genezen. En hij is te weten gekomen dat de God van Israël dat hij alleen God is en dat hij uit genade verlost. Hij heeft daar ook geleerd dat God veel meer geeft dan dat wij vragen. Dat je hem daarvoor niet hoeft te betalen. En dan weten wij later dat dat is vanwege zijn zoon, vanwege de Heer Jezus Christus, die het zoveel later zal zeggen, het is volbracht, het is vanwege het offer dat hij brengt. En daarom, het is vandaag biddag. En zo hebben we dus gehoord van dat bidden van dat Joodse meisje, en zo hebben we gehoord van het bidden van Elisa en dat God verhoort. En we hebben gehoord van dat bidden van Naaman in tweede instantie, dat hij dan vraagt als hij om vergeving als hij met zijn heer naar die heidense tempel gaat aan het slot. Dat is dus pas na zijn genezing. Maar zoals ik al zei, we lezen dus nergens dat hij heeft gebeden vooraf om die genezing, laat staan om bekering. En toch heeft God dat gegeven en toch heeft God dat gewerkt. Hij heeft dat gedaan niet om het gebed. Hij heeft dat daar niet gedaan op het gebed. Maar de Heer heeft dat geschonken om de voorbeden van Christus. Om nou te laten zien dat het in niets van ons afhankelijk is. Dat het werken van God ook niet afhankelijk is van ons bidden. De Heer die geeft boven bidden en boven denken. Ja, nog veel meer wil hij ons alles schenken. Boven bidden, boven denken. Misschien is dat wel de belangrijkste les van de biddag. Als je erachter bent ingekomen, als je er in je leven achter bent gekomen dat je niet bidden kunt. Als je niet weet hoe je nou bidden moet. Ja, natuurlijk natuurlijk kunnen we bidden en danken voor het eten, maar dat je erachter komt van wat zijn er nou de woorden voor, hoe moet ik het nou vragen, wat stelt het voor, ik kan niet bidden en telkens ga ik het maar weer zelf doen en ga ik maar zelf aan de slag. Nou, de Heere die doet het. Niet om ons. Hij doet dat vanwege zichzelf, hij doet het vanwege zijn naam. Zoals dat ook staat bij Ezechiël, als dan het huis van Israël weer verlost wordt, dan zegt de Heer, ik doe het niet om uwentwil, gij huis van Israël, maar ik doe het om mijn heilige naam. Dat zegt de Heer tegen Ezechiël. Nou, dat is aan de ene kant tot onze beschaming, maar dat geeft ook moed, omdat het nou in niets van ons afhankelijk is. En daarom klinkt het nou ook hier vanochtend. Klim nou af en ga onder in het water. Geef het nou over. Het hangt niet af van je ernst of van je volharden of van wat dan ook, maar in dat water om nou gewassen en gereinigd te worden. En ten diepste zijn we dat toch eigenlijk allemaal al een keer, want dat beeld toch de doop af, de ondergang in het water en het opstaan in het nieuwe leven, daar is dat toch het beeld van en daar heeft God zijn toezeggingen gedaan. En als nou koning Esther naar die koning gaat, dan zegt ze, wanneer ik omkom, dan kom ik om. Zo gaat zij naar zo'n Oosterse despoot. Nou, voor omkomen, voor verdrinken in dat water, daar hoeft u bij hem, daar hoeft u bij de Heere Jezus niet bang voor te zijn, dat u bij hem omkomt. Kom nou af en ga onder in het water. En hij heft je op. Je komt genezen weer boven, onbegrijpelijk, je weet niet wat er gebeurd is. Maar je leven is veranderd, dit is vernieuwd. Je bent gewassen en gereinigd in het bloed van de Heer Jezus. En dan ga je echt niet zeggen, en dat heeft Naaman ook niet gezegd, nou het is toch maar goed dat ik dat gedaan heb, dat ik onder ben gegaan, dat ik in dat water ben gegaan. Het is toch maar goed dat ik gedoopt ben, want daarmee is het toch allemaal wel gebeurd. Maar nou om in de weg van bekering, jezelf verootmoedigende, wetende wie jezelf bent, je vuilheid en je onreinheid vanwege je zonde, onder te gaan in dat water en dan weer op te komen. En te weten dat je genezen bent. En het dan te belijden, nu weet ik dat er geen God is op de aarde dan in Israël. Hoe het nou verder in mijn leven gaat. En dan denk je misschien, hoe moet nou dit en hoe moet nou dat? Nou, dat had die man dus ook en hij bedacht iets. Nou ja, waarvan wij misschien denken, hoe komt iemand erbij? En toch, en ook daarin zal God leiden, God zal verder helpen, God zal helpen. En dan schrijft Paulus in de Efeziërsbrief in het 3e hoofdstuk, hem nou, die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Hij doet het, hij werkt het, hij alleen, hij heeft het gezegd, het is volbracht door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zingen we dan met elkaar van Psalm 19, het 5e vers, Psalm 19, vers 5. Laten we nog een keer bidden. Heren, dan hebben we het gehoord dat het van ons bidden niet afhankelijk is. En toch blijven we bidden. Omdat u het van ons vraagt, omdat u het ons gebiedt, omdat het de begeerte van ons hart is. En heren, die stamelende woorden die wij misschien niet voor bidden willen houden en kunnen houden, wast en reinigt u ze nou in het bloed van de Heer Jezus en hoort u ons nou in hem. Hoort u hem nou maar bidden. O Heren, laat dit dan een biddende gemeente zijn waarin u werkt door uw genade, vanwege uw almacht. Brengt u de gemeente ook vanavond nog weer samen in uw huis. Wees u met degene die hier niet hebben kunnen zijn. Ga met uw heilig voor, bidden u. We vragen u om uw zegen. Ook over de bediening van uw woord. Vergeeft u het verkeerde niet. Spreken en luisteren. En dat alles alleen om Jezus wil. Amen. Slotzang van de gemeente is dan uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 9. Bidden we dan samen om de zegen des Heren. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, die zij met ons allen. Amen.